Oké, als iedereen het laatste chocolaatje op heeft. Het mag toch zeker. Volgens mij is de vaste tijd vandaag afgelopen om 7 uur volgens mij. Een aantal jaar geleden ben ik door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken uitgenodigd om... Zo ben ik wel, ja, zo werkt hij wel. Een poosje geleden ben ik door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgenodigd om na te denken over andere vormen van democratie en de digitalisering daarbij. En zo ben ik onder andere in contact gekomen met een aantal mensen uit Amsterdam die hier achter mij zitten. En die zijn met een eigenlijk digitale vorm van wat wij kennen als het Stadslab bezig geweest. Dat is eigenlijk een digitaal platform waarbij mensen met ideeën kunnen komen, ook over die ideeën kunnen praten. En waarbij de raad ook realiseert dat die ideeën er in sommige gevallen kunnen komen. Dus daarom wil ik Britt en Jeroen uitnodigen om te komen praten. En tussendoor kunnen we allemaal vragen stellen, heb ik net gehoord.
Dankjewel. Dan gaat de show beginnen. Goedenavond, dank dat we in Doetinchem langs mochten komen. Ontzettend leuk om hier te zijn. Stad van een van de mooiste voetbalclubs van Nederland. Ik kom echt op mijn knietjes kruipend naar Doetinchem, dat begrijpt u in deze context. We gaan een aantal dingen doen. We willen een aantal dingen laten zien. Wij hebben veel geïnvesteerd in digitale middelen om daar het proces van besluitvorming, agendering, et cetera, te ondersteunen. Van wat kan je nou met digitaal kan je dat toevoegen aan je instrumentarium van de raad, van het bestuur, van het ambtelijk apparaat. Daar gaan we heel kort even een aantal voorbeelden van laten zien. En daarna gaan we wat vertellen over de werkwijze zoals we dat in de organisatie hebben toegepast. En daarna gaan we in op twee concrete instrumenten die nu een tijdje draaien. Dat zijn Stem van West. En dat is eigenlijk een instrument van de raad. En we gaan inzoomen op West Begroot. En dat is een tool waarmee bewoners besluiten over een deel van de begroting. Dus we hopen u een beetje te kunnen inspireren. En wellicht uw instrumentarium wat te verrijken. Dat gaan we doen. Mijn naam is Jeroen van Berkel. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van Stad Zo West. En het dagelijks bestuur is vergelijkbaar met een college, maar dan vanuit de stadsdeel. Ik zit daarin namens de PvdA. We zijn met z'n drie bestuurders en we hebben 14 raadsleden in West. Voorbeeld Amsterdam-West, dat ligt tussen de Ring A10, de haven, het Vondelpark en het centrum. Dat gebiedje is Stadsel-West. Hij heeft 144.000 inwoners. Net als Doetinchem, een van de drukst bevolkte delen van de omgeving. Dus in Amsterdam zijn wij drukst bevolkt. Net als jullie dat zijn hier in de buurt. Dus dat zijn de overeenkomsten. Dat was eigenlijk mijn verhaal. En dan kan jij.
Ja, ik ben Maybrit Jansen. Ik ben programmamanager Open Stad. Dat is het team wat eigenlijk op maat participatietools maakt. En ik werk bij het stedelijk innovatieteam. Eerst bij Jeroen van Berkel gewerkt in Stadsel West, waar we zijn begonnen. En nu werkt het team eigenlijk voor heel Amsterdam.
Oké, we gaan beginnen. We zijn dus begonnen in Stadsel West. Dat begon met de coalitieonderhandelingen. We hebben een coalitie, hadden in 2014 een coalitie, ik doe mijn jasje bij, want het is echt te warm. Van D66 GroenLinks PvdA. En we hebben één paragraaf daarin opgenomen over het betrekken van bewoners bij de besluitvorming, et cetera. Participatie, hoe je het noemen wil. En die heeft de Piratenpartij mede ondertekend. En er is een schijnbare link naar de raad in Doetinchem via allerlei mensen die elkaar kennen. En vandaar dat we hier ook terecht zijn gekomen. Dat coalitie, daar stond eigenlijk in kort wat erop neerkwam. Bewoners meer zeggenschap geven over uitvoering, over keuzes en ontwikkelingen in hun buurt. En we hadden ook een zinnetje in staan, onderzoeken wat digitale tools, digitale middelen daarbij kunnen betekenen. Toen zijn we heel diep gaan, daar hebben we het lang over gedaan. Ik denk wel 1,5, 2 jaar, om gewoon eens te kijken, wat doen we nou eigenlijk fysiek? Wat doen we al online? En op een gegeven moment daar zijn we gezegd, oké, we gaan gewoon beginnen. En we gaan gewoon klein beginnen met een experiment. Kijken hoe dat functioneert, daarvan leren en dat doorontwikkelen. naar nieuwe tools. En die experimenten zijn we gestart. En die hebben, ik ga ze heel kort, gaan we er even doorheen. Crowdsourcen, zoals het heet, in de openbare ruimte. Dus ophalen, wat willen mensen bij de inrichting van een plein? Mensen konden zelf een stelling uploaden van ik wil bijvoorbeeld dat het oude hek weer terugkomt. Daar konden bewoners op reageren of ze daar wel of niet mee eens zijn. Ze konden zeggen van ik wil het pierenbadje terug, anderen wilden een fontein. En die, en dat deden we natuurlijk ook in het, offline, dus gewoon in de, bij bewonersavonden, wat jullie ongetwijfeld ook bekend is. En ook daar haalden we op van wat willen bewoners met het plein. En dat hebben we dan vervolgens zijn we op basis van die input gaan ontwerpen. We hebben bewoners keuzes laten maken op ontwerpen. Dit specifieke voorbeeld is een plantsoentje wat we helemaal aan de bewoners hebben gelaten om een schetsontwerp te maken. Dus wij met ondersteuning van de ambtenaren. Dus de bewoners gaven aan welke drie ontwerpen, een clubje bewoners moet ik zeggen, welke drie ontwerpen er voorgelegd werden aan de hele buurt. En de hele buurt heeft een stembiljet gekregen en kon online zijn stem opbrengen op een van de drie ontwerpen. En offline natuurlijk ook, want je had een stembiljet. Dit was een tunneltje. Daar stond een graffiti, een hele mooie graffiti, kunstgraffiti zeg maar, in de tunnel. En die moest opnieuw gemaakt worden, want dat ding was niet meer te onderhouden en te herstellen. Dus we moesten iets. Dit was ons eerste experiment, dus daar kom ik zo meteen wat uitgebreider op terug.
Mag ik tussendoor wat vragen?
Of zeker,
je dat, ja. Je zei net, we hebben de bewoners laten stemmen. Werd daar ook veel op gereageerd door de bewoners? Kregen jullie een hoge respons?
Want ja, bij de tunneltje waren er 6500 mensen die gestemd hebben. En dat waren met name mensen uit de buurt. Dus dat, ja, dat is niet een gemiddelde bewonersavond, zeg maar. We hebben de ontwerpwedstrijd, dit is een spreuk van Ebert van der Laan. Daar hebben we het ontwerp door bewoners laten maken en ze laten stemmen. Op, en die wordt binnenkort onthuld. En de andere is een tekening op een muur waar de buurt kon stemmen. Ja, we gaan we door. Deze mag jij vertellen. De meningsveilen bij gebiedsontwikkeling.
Vanaf 2018 zijn we voor een groter gebied gaan werken. Dus niet alleen in West, maar ook in andere delen van de stad. En hier hebben we bij groter gebiedsontwikkelingsproject, dat is heeft ook de landelijke nieuws gehaald een aantal keer, dus misschien kennen jullie het. Het gaat over een brug over het IJ, vanaf Java-eiland. Het zou een fietsbrug zijn, inmiddels is dat even onhold, maar toen was het plan om die fietsbrug nog te maken. En het ging hier over welke aanlandingspunten zouden we dan die brug nou eigenlijk moeten maken. En daar hebben we een waarderingspeiling gedaan, online en offline, om een bredere groep dan alleen maar de bewoners die direct om die aanlandingspunten wonen aan beide zijden van het IJ mee te laten praten en vooral om goede argumenten te krijgen op waarom zou je hier nou voor kiezen en wat zijn argumenten nou tegen om een betere besluitvorming te nemen, een beter besluit te nemen over waar zouden dat moeten komen. We doen verder ook best wel veel dingen in de fysieke ruimte. Dus op het gebied van herprofilering van pleinen. Dit is er eentje. Dit is ook een peiling onder bewoners over kademuren. Ik weet niet of jullie dat weten, maar in Amsterdam hebben we een groot probleem met kademuren. Die zijn hevig verouderd en die moeten eigenlijk in rap tempo worden vervangen. En in de historische binnenstad, dat betekent ook vaak dat we die dat we de hele herprofilering meenemen van de kades. Dus van water tot de voordeur, zeg maar, bijna. En we hebben natuurlijk allerlei beleidsambities, zoals het autoluw maken van de binnenstad. Dus die hele discussie komt ook dan tegelijkertijd met de herprofilering van die kademuren. En hier hebben we een peiling gedaan onder direct omwonenden, waarin direct omwonenden een brief kregen met een unieke code, waarin ze konden aangeven, goh, ten opzichte van het ontwerp wat de gemeente had gemaakt, willen we dan eigenlijk meer of meer autoparkeervakken terug, of willen we toch meer groen, of willen we toch meer ruimte voor fiets?
Dit was een buurttop die we georganiseerd hebben, dus in Oud-West. En daar hebben de bewoners van Oud-West kunnen aangeven welke thema's er op die buurttop besproken moesten worden. Die buurttop, dat waren 250 geloten bewoners die met elkaar in gesprek gingen. En de rest van de buurt ging dus stellingen of agendapunten uploaden en daar konden anderen op stemmen. En de vijf meest beleefde onderwerpen zijn toen op die buurttop besproken. En de opbrengsten daarvan zijn uiteindelijk door de door de raad overgenomen en er is al dan niet wat mee gedaan. Zeg maar, sommige dingen ook niet, maar sommige dingen ook wel. Ja.
U ziet trouwens dat we soms in de huisstijl doen van de gemeente Amsterdam en soms niet. Dit was een festivalsite die we hebben gemaakt voor een groep bewoners die met ons mede dat, die buurttop organiseerde. Dus soms combineren we verschillende vormen, zeg maar.
Dan hebben we Stem van West. Dat is hoe we werken is dat eigenlijk een projecteigenaar, een projectleider die een straat gaat inrichten en ook digitale middelen wil inzetten, die is ook de eigenaar van de tool. Dus die moet ook de opdracht echt geven. We ondersteunen, of althans dat doet Maarbrit, die ondersteunt hen in hun werk. De raad vroeg ook om een middel, ook digitaal, om bewoners meer invloed te laten geven op de agenda of de besluitvorming van de raad en vroegen ons daarom mee te denken. Op basis daarvan hebben we Stem van West ontwikkeld. Daar kom ik, dus is voor jullie vooral leuk om te horen, denk ik. Maar daar komen we zo meteen uitgebreid op terug. En de laatste die ik even laat zien is West Begroot. Komen we zo ook terug. Dat is het besluiten over een deel van de begroting. hoe zijn we nou eigenlijk zo gekomen? Nou, dat zat eigenlijk al in dat denkproces daaraan voorafgaan. We weten inmiddels, dat heeft ook Kim Putters gezegd, dat mensen hebben weinig vertrouwen in ons, in politici of in politieke partijen, maar ze hebben heel veel vertrouwen in de democratie. En met dat gegeven in ons achterhoofd hebben we een motto bedacht: op verkiezingsdag wordt elke stem geteld, op alle andere dagen wordt elke stem gehoord. En hoe kun je nu continu die kennis van de bewoners, want bewoners zijn niet alleen inwoner van Doetinchem, maar ze zijn ook agrariër, ze zijn landschaparchitect, ze zijn econoom, ze zijn straatwerker, het maakt niet uit. Ze hebben ook een kennis en ervaring en ook vooral heel veel kennis en ervaring over hun directe leefomgeving. En die kennis gebruiken en die ervaring gebruiken en wensen ophalen, ja, daar willen we ons meer op gaan inzetten. En omdat we weten dat iedereen middels allerlei sociale netwerken met elkaar verbonden is, dat is eigenlijk een nieuwe wereld voor ons als overheid, waar we ons op de een of andere manier toe moeten gaan verhouden. We hebben die stap, ik weet niet of een aantal van u zie, kan ik wel inschatten, heeft nog de introductie van het internet meegemaakt. Een aantal van u kan zich dat niet meer voorstellen. Maar ineens was daar internet en gingen we als gemeente ook op internet. En gingen we ook mailen. En ik weet nog dat ik als een jonge ambtenaar, dan kregen wij een e-mail binnen en die moest ik dan uitprinten. En dan typte ik een brief en die legde ik voor aan mijn baas. En dan werd er een brief teruggestuurd op die e-mail. Nou, dat werd op een gegeven moment niet echt meer vol te houden. En dat kan je nu ook niet meer bedenken. Maar voorheen was het helemaal niet gebruikelijk dat een ambtenaar gewoon vanaf zijn computer direct beantwoordde. We gaan door. Sorry. En daar hebben we ons ook toe leren verhouden. We hebben dat internet geïntegreerd en we hebben het e-mail geïntegreerd. En dat gaat ook over die sociale media. En mijn stelling is dat wij moeten daar iets mee. We moeten er, omdat de samenleving daar nou eenmaal iets mee doet. En op de een of andere manier moeten wij als overheid en als politiek daar ook in ons, en met name dan de overheid, want als politieke partij doen we dat al. Want dan weten we allemaal de Twitters en de Facebooks te vinden. Maar hoe kunnen we nou als overheid ook daar gebruik maken van die netwerken? En dat kunnen we kunnen het soms heel goed. Ik laat het volgende plaatje zien. Als wij namelijk zeggen, op dit plein verwijderen we alle bomen, dan weten we zeker dat het heel druk wordt bij die bewonersavond. Dus als je op negatieve energie mobiliseert, hè, dus als wij leuke dingen doen in de buurt, willen gaan doen in de buurt, dan zet ik altijd zo'n lichtkrant neer. Dan zet ik erop, hier komt een metrostation. En dan wordt het heel druk. En dan zeg ik, oh nee, verkeerde tekst. Dan gaan we het hebben over de invulling van het plein. Want dat werkt. Binnen een dag tegenwoordig heb je, dit was een actie in de buurt tegen een hotel. In één dag was er een site of een Facebookpagina opgericht. En die had binnen een dag 400 volgers. En bang, je hebt daar in één keer die kracht van die samenleving tegenover je staan. Maar dat gaat allemaal op negativiteit. Vroeger was dat anders. Hè? Dan moest je wel wat meer moeite doen om je punt als bewoner te maken. Je moest in je fysieke omgeving moest je mensen overtuigen. Dan moest je vervolgens dat typen op een typemachine uitprinten. Dan moest je naar de bibliotheek lopen. Dan moest je stencilen. Dan moest je dan door de bus gooien en dan zat je maar te hopen of iemand naar je toe kwam. Ja, tegenwoordig is dat dus met een Facebookpagina geregeld. En van die netwerken en van die verbindingen, daar proberen wij op aan te haken. En daar in die communicatie daar een rol. Dus het gaat dus niet zozeer om van digitaal, dat is hip. Nee, dat is hoe de samenleving met elkaar communiceert. En hoe kunnen wij daartussen zitten, zodat wij ook, dat mensen er langskomen en denken, oh leuk, dat vind ik, daar vind ik wel wat van. Want ze komen in ieder geval niet in Amsterdam, en ik weet niet hoe dat hier is, maar niet in grote getalen gezellig naar een raadsvergadering om eens te kijken waar het over gaat. Oh, gelukkig, gelukkig. Dus zo zijn we begonnen en toen hebben we het team Open Stad opgericht. Maybrit zal even schetsen hoe de werkwijze is van dat team.
Ja, we zijn eigenlijk in 2016 begonnen en het was een beetje een puzzel van, we kregen heel veel, er was een politieke ambitie, we kregen heel veel start-ups over de vloer en softwarebedrijven en open source platforms en die hadden allemaal geweldige tools en dingen. En ik liep daarmee onder de arm naar de organisatie. En ik zei, goh, dit is geweldig, laten we dit doen. En ik merkte eigenlijk dat het meteen snel op weerstand stuitte. Want het gevoel was heel erg van, ja, maar we zijn al voortdurend in contact met bewoners. Dit komt bovenop ons werk als we dit gaan gebruiken. En hoe doen we dat dan? En wat is de meerwaarde daar nou van precies? En aan de andere kant hadden we een beetje het gevoel dat we met al die tools die we hadden, als we dat zomaar de buurt in zouden schuiven, dan zouden we misschien ook wel de bureaucratie de buurt in schuiven. Want de vraag was, sluit dit nou aan op waar de buurt op zit te wachten? Dus toen dachten we, oké, dan moeten we slim kijken hoe we eigenlijk, als we met digitale tools willen gaan experimenteren, hoe we eigenlijk, als je daar een organisatie omheen bouwt, zowel aan de ene kant goed gaat kijken naar hoe kan het voor meerwaarde zijn voor de politieke ambities en voor de organisatie. Aan de ene kant, hoe kan het goed aansluiten bij zo'n proces, zo'n tool. En aan de andere kant, hoe kan het aan de behoeften en motivaties en wensen en leefwereld van die Amsterdammers voldoen? En zo zijn we eigenlijk begonnen met een teamje wat op het snijvlak van die twee, dus de gemeentelijke organisatie en bewoners, aan de slag ging. Het is niet helemaal goed te zien, hij snijdt hem een beetje af. Maar hoe we eigenlijk nu werken is, we zijn een kleine serviceorganisatie. We zijn ook echt niet heel groot nog. We zijn nog niet groot. Ongeveer 1,5 FTE ontwerper en developer. Met mij erbij en ondersteuner. Dus voor de hele stad is dat best klein. En we breiden af en toe uit. Wat we doen is, we maken eigenlijk niet iets zelf. Dus we wachten eigenlijk totdat mensen, meestal zijn dat ambtenaren of bestuurders, komen naar ons toe met een vraag. Van, we zitten in met dit project en we krijgen steeds dezelfde mensen. Of we zouden graag een andere groep willen bereiken. Of een ander soort discussie willen voeren. Hoe kunnen we daar online voor inzetten? Of we zouden graag de zeggenschap willen vergroten. Hoe zouden we dat nou kunnen doen met online middelen? En dan gaan we inderdaad die puzzel maken van, hoe zit je proces in elkaar? En wat is het kader? Waar zit de invloed van bewoners? En aan de andere kant gaan we ook het liefst de buurt in om te kijken van, over wie hebben jullie het dan eigenlijk? En wat speelt daar bij die bewoners? En op basis daarvan, die twee inzichten, maken we eigenlijk op maat een tool. Dus het verschilt een beetje van andere grote open source communities die we kennen. We hebben een soort van software die we steeds op maat maken in een project. Want we merkten er is heel erg behoefte aan maatwerk, aan onderwerpspecifiek en contextspecifiek. Nou, een aantal uitgangspunten die we hanteren is, dat zei ik al, hè, de verleiding is heel groot om te denken, er is software. Jeroen kwam ook naar me toe, die zei, we hebben Reykjavik, dus we gaan het gewoon doen. Er is een Reykjavik een tool. Of er is een tool, dus we gaan maandag gaan we beginnen. Zo kwam die kamer binnen. Toen dacht ik, nou ja, dat is ook nog wel ingewikkeld. Dus het gaat om dat je heel goed weet waarom wil je het inzetten. Het gaat eigenlijk om hoe wil je eigenlijk die samenwerking met je bewoners vormgeven. Dat is het eerste. En dan kan een tool daar, een digitale tool daar een mail bij zijn. Maar dat hoeft niet. Wat ik al net al zei, het gaat dus echt om maatwerk per project. Wat heel belangrijk is, is dat bewoners een prikkel of in het Engels een incentive moeten hebben om naar de site toe te gaan. Mensen komen niet zomaar naar een site. Dus je moet heel goed nadenken over wat kunnen. En dat mooie is dat online je daartoe ook dwingt. Want je moet weten, wat ga ik bouwen? Wat moeten daar mensen daar doen op een site? En dat helpt je ook heel erg na te denken over zo'n proces. Hoe richt je zo'n proces in? Wat is de invloed van bewoners precies? En wat wil je er eigenlijk uithalen? En we proberen altijd zorg te dragen voor hele duidelijke kaders en spelregels. En ook, het moet ook heel helder zijn wat je met de input of met die interactie op de site gaat doen. En dat is vooraf, daar leg je je vooraf al zoveel mogelijk in vast over hoe je dat doet. Het idee was, er zijn natuurlijk het oorspronkelijke idee, en dat proberen we ook nog steeds. We zijn nog steeds aan het experimenteren. Dus we zijn tools ook aan het blijven. We blijven eigenlijk ontwikkelen. En belangrijk is dat we ook aannames testen die er rond online tools bestaan. En dingen als, we gaan andere bewoners bereiken.
We krijgen andere plannen, betere plannen of juist niet. We krijgen allemaal negatieve discussies. Of het kan onze legitimiteit voor besluitvorming vergroten. Of onze transparantie over hoe we als gemeente werken. Dat soort aannames proberen we ook te toetsen in onze projecten. En wat eigenlijk het belangrijkste is, ik ben zelf niet technisch. Dus toen ik vanuit de ambtelijke organisatie de opdracht kreeg van ga hiermee aan de slag, zei ik, weet je het wel zeker, want ik heb geen digitale achtergrond. En ik zit niet dagelijks op Twitter. En toen zei ze, nee, dat is juist goed, want onze missie is eigenlijk, het gaat veel meer om die interactie organiseren. En tools zijn echt secundair daarbij heel belangrijk, want ze faciliteren. Maar eigenlijk gaat het in dit project ook om, wat betekent nou het gebruik van deze tools voor de organisatie? En wat betekent het ook voor bewoners, als we dat gaan doen? Wat daarbij dus ook heel belangrijk is, is dat wij maken de tools, wij ontwikkelen de tools, wij ontwikkelen de participatieprocessen, die helpen ontwerpen. Maar degene die de tools gebruiken, en in bijvoorbeeld in het geval van Stem van West, die van de raad is, modereren de raadsleden de tool. En ook collega's in projecten met wie ik samenwerk, die modereren de tool. En daarmee zij zijn inhoudsdeskundigen, zij zijn uiteindelijk inhoudsverantwoordelijk. En zij oefenen daarom ook mee hoe dat werkt met die tools. Dat is van belang. En wat we in de loop van de tijd door schade en schande hebben geleerd, is dat het superbelangrijk is dat je echt een integraal participatieprocesontwerp maakt. Waarbij je eigenlijk niet alleen online en offline integreert, maar ook inhoud. Dus als participatie niet eventueel potentieel kan leiden tot verandering van de inhoud, ja, dan moet je het ook niet doen. Dus je moet goed nadenken over hoe je inhoud en offline en online, hoe dat samenhangt. En dat is soms heel ingewikkeld, merken we ook in Amsterdam, zeker bij complexe onderwerpen. En dat is vaak wel een puzzel. Wat we inmiddels hebben gedaan is, we zijn begonnen met Stem van West. We zijn eerst begonnen met losse sites en soms ook met aanbieders en losse sites. En toen hebben we gezegd, oké, we gaan met Stem van West zijn we begonnen met een soort basissoftware, open source software. Omdat we dachten, ja, we kunnen dat gaan hergebruiken. We kunnen eigenlijk duurzaam interactieve Lego blokjes gaan bouwen zo langzamerhand, die we steeds weer op maat kunnen inzetten. En een van die Lego blokjes is informeren, discussie, plannen uploaden. Dat tekentje daar is participatief begroten, stemmen in verschillende vormen met verschillende drempels. Dus dat soort software. En wat we belangrijk vinden is ook dat we krijgen best wel veel vragen in de organisatie. We werken nu voor een hele grote organisatie, 13.000 ambtenaren, dat is best fors. Dat onze tools en onze ervaringen en de werkprocessen schaalbaar zijn. Amsterdam is een grote voorstander van open source. Dus het staat op GitHub, maar het ziet er nog niet altijd even goed uit. Maar we zijn wel aan het toewerken dat die open source software voor iedereen beschikbaar komt. En we werken nu ook samen met Den Haag. We willen ook samen tools ontwikkelen. Dus open source is een belangrijke uitgangspunt voor ons ook.
Ja. Die uitgangspunten klinkt natuurlijk alsof we dat al van tevoren bedacht en toen gingen doen. Maar die zijn natuurlijk allemaal door schade en schande. En die kunnen we nu vol trots presenteren. Maar daar hebben we nogal wat dingetjes mee, wat lessen voor moeten leren. Ik wil even terugkomen op dit tunneltje. Dit is een tunneltje onder het spoor door bij het Westerpark. En gaat naar de Sparendammer buurt. Als je ooit een keer in Amsterdam bent en je houdt van volkshuisvesting. Echt even de schitterendste. De Rivierenbuurt heeft al de naam van Amsterdamse school, maar in de Sparendammer buurt, daar zijn de echte arbeiderspaleizen. En als sociaaldemocraat wil ik daar toch altijd een lans voor breken uiteraard. Maar dit tunneltje, dat zag er dus zo uit, met deze graffiti. En de gebiedsbeheerder hiervan, die kwam naar ons toe en die zei, ja, we moeten iets met die inrichting. Kunnen we niet iets verzinnen dat de bewoners daarover mee kunnen denken? En toen hadden we gedacht, wat wel leuk is dat de bewoners een ontwerp kunnen indienen en dat ze dan daarop mogen stemmen. Nou ja, we hadden een site gebouwd en die site de lucht in. Ik moet even checken, ik weet niet wat het volgende plaatje precies is. Dus we hebben die site de lucht in gedaan en dat hadden we niet helemaal volgens de regels van het spel. Dat moet namelijk in de huisstijl. En je hebt bij ons een soort van huisstijl. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar een soort van huisstijlpolitie. Die bewaakt dat en die kan ook ingrijpen als dat niet goed gaat. Dus we hadden die site live gezet. En binnen een uur hing aan zijn telefoon die site uit de lucht. Jullie mogen niet meer communiceren over die site. Die URL is fout en weet ik het al. Maar we hadden hem dus al verzonden en we hadden ook al een Facebook bericht eruit gestuurd. En we moesten toen de communicatie dus weer stoppen. Nou, dat hebben we ook gedaan. En toen wisten we dus eigenlijk niks, dat ding dat bestond. Maar we zagen niet, we wisten niet hoe mensen erover dachten en of mensen er met elkaar over spraken. Gaan we naar de volgende. Toen kwamen er in de loop van de tijd kwamen er ontwerpen. Je kon een maand lang ontwerpen indienen. En dat ging zo langzaam op en dat steeg zo tot 22. Dat was op vrijdag en op maandag zouden we dan meteen overschakelen op stemmen. Ook een hele wijze les dat je dat meteen moet doen. En we hadden tussendoor deze bijeenkomst georganiseerd van de ontwerpers gewoon om die elkaar te leren kennen. En daar proefden we dat er een ontzettende sfeer onder die mensen. Ze waren allemaal trots op het ontwerp. Voor iedereen hadden we een flyer gemaakt die ze konden ophangen op de ramen en deuren voor in de buurt. En we merken een soort opwinding wel in die groep. Maar je hebt nog niet iets te pakken. Want je hebt 22 ontwerpers en 22 mensen, that's it. En er zit een leuk jongetje bij met een echt verschrikkelijk lelijk ontwerp. Dus ik dacht al van, oh, even terug. Ik dacht, dat wordt natuurlijk de winnaar, want dat is lief en knuffelbaar. En nou goed, het werd vrijdag 22 ontwerpen en het werd maandagochtend. En dan zouden we die site even omzetten naar stemmen. En toen stonden er nog 27 ontwerpen in de mailbox, die ook nog even op die site gezet worden. Dus hadden we ineens 49 ontwerpen. En die kwamen echt overal vandaan. Er waren architectenbureaus, er waren kunstenaars, er waren schoolklassen, er waren nou, kinderen. Ik stond met een mevrouw hier te praten en die woont daar in de Sparenamme-buurt, wonen nogal wat vrolijke vogels. En die kwam naar me toe. Ik heb me laten inspireren. Dat als je in je ogen wrijft en je ziet die spikkels aan de binnenkant, daar heb ik me op laten inspireren. Nou, dat soort belevingen waren er bij die tunnel. Maar ook foto's, hele oude foto's, echt prachtig mooi. Die sites bestaan nog, zijn echt mooie ontwerpen geworden. Ja, en toen moesten we in een dag die 27 er nog bij zetten. En toen moest er gestemd gaan worden. Nou, dan heb je ook weer geen idee, want wij mochten niet communiceren hoeveel stemmen er binnenkwamen. En uiteindelijk kwamen er dus 6500 stemmen binnen. Wat natuurlijk, normaal gesproken, we doen dit soort dingen wel vaker. Maar dan vragen we aan drie kunstenaars, maken een ontwerp, dan organiseer je een bewonersavond. En dan mogen de bewoners een favoriete ontwerp kiezen. Ja, dan zit je met 30, 40 man. En nu hebben ineens 6.500 mensen zich met een tunneltje bemoeid. Nou, voor ons was dat wel een omslag in het denken van, ja, als dit de potentie is, dat je communiceert niet of nauwelijks, dat mensen zich zo eigenaar voelen van zo'n tunneltje, dat ze massaal ontwerpen gaan maken, ik vind 49 op zich best veel, en ook massaal zo stemmen, dan zit hier dus in zijn automatisme, dus zonder dat wij wat doen, kennelijk een energie in die buurt, of wat van zijn, men praat dat door via Facebook, want ze moesten natuurlijk ook likes halen op die ontwerpen. Dus men ging zijn eigen campagne voeren. Dat vertelt zich dus verder, veel verder dan wat wij mensen kunnen bereiken. En dat was wel een les van, oh ja, je gooit dus iets in die social media groep. En veel verder dan buiten jouw kring gaat dat maar door. Dat hobbelt door. Daarmee bereik je dus mensen die je normaal helemaal niet bereikt. En het profiel van die mensen, dat is moeilijker. Dat weten we niet. Dat zou namelijk heel ingewikkeld onderzoek zijn. Hè. Dan zou je met privacy kom je dan. En dat is ingewikkeld. Maar dat het een hele diverse groep is, omdat die zo groot is, dat staat voor ons gewoon eigenlijk, ja, dat is een aanname die we nou maar politiek gezien ook gemakshalve doen, dat dit heel erg veel mensen bereikt. Nou ja, goed. En dan, waar kiest men dan uiteindelijk voor? Hè? Kiest men dan voor dat jongetje met zijn leuke ontwerp? Nee, men kiest dus voor dit ontwerp, die witte tunnel met die paar letters erop. Terwijl er zat van alles tussen. Maar mensen kiezen dus met z'n allen massaal voor een veilige tunnel. Want dat is dat de meeste mensen die ik sprak, die hierop stemden, zeiden, ja, lekker licht, lekker schoon. En het is daar s'avonds altijd donker. Oftewel, er zit dus ook nog een soort wisdom of the crowd, noemen ze dat. De wijsheid van de massa, die overstemt dus eigenlijk de rare dingen of de rare ontwerpen tussen aanhalingstekens. Want ik mag er geen waardeoordeel over geven. Maar het is natuurlijk, dit hadden wij ook verzonnen. Dit hadden wij, als ik aan de ambtenaren had van maak een ontwerp, waren ze hiermee gekomen. Want dit is gewoon degelijk, dit is schoon, keurig, niet aanstootgevend. Dit is wat je doet. En daar kiezen de bewoners dus ook voor. Dus dat geeft ook een soort vertrouwen. Dat je dit dus, of gaf ons in ieder geval het vertrouwen. Ja, je kan eigenlijk best wel wat loslaten. Je kan wel wat ruimte geven aan die bewoners en die hoeft niet zo bang te zijn. Want uiteindelijk zijn ze eigenlijk net zoals wij en doen ze eigenlijk alleen maar net zo verstandige dingen als dat wij ook altijd doen. Dus jullie doen ook altijd allemaal alleen maar verstandige dingen. Dus dat is een goed gevoel gaf dit, als start. Wat had ik? Oh ja, de diversiteit zit. Dat was, wil ik hiermee zien. Dat kan wel door. Over de verschillende energie die we ophaalden.
Ja.
Ja.
Het gaat over.
Oh ja, dat was. Ja, dat zit. Het ene plaatje dat gaf dus aan dat we bij al die projecten steeds heel veel ontwerpen en ideeën bovenhalen. Dat gebeurt bij dat portret van Ewart van der Laan. Dat gebeurt bij het tunneltje. Dat gebeurt op Stem van West. Dat is dan potentieel jullie tool. Steeds komt maar die creativiteit naar boven en weten mensen weer nieuwe dingen te verzinnen en doen ze daarin mee. En in veel grotere getalen dan we denken. En als je ook kijkt naar wat voor soort mensen ideeën indienen, die kennen we ook, want we kennen onze Pappenheimers. Dit zijn een aantal mensen die vrij actief zijn. Mandy is een bijstandsmoeder die heel actief is in de buurt en altijd bij alle buurtactiviteiten betrokken is. Maar het wel moeilijk vindt om, het is niet zo heel digitaal en ze is ook niet heel erg goede schrijfster, zeg maar. Maar die weet altijd wel bij de gebiedsmaker, ik heb een idee, als jij dat nou eens op die computer zet en dan vertelt ze het en dan laat ze iemand zich helpen om dat, want ze weet donders goed dat ze dat moet organiseren. De vrouw rechtsboven, Reijsen, ik ben haar achternaam even vergeten, is een hele fanatieke onderneemster in Bos en Lommer. Met een immens netwerk in de Marokkaans-Turkse gemeenschap. En ook altijd een voortrekker van allerlei nieuwe initiatieven. En die komt dus ook altijd naar die platform. En neemt vervolgens al die mensen naar die platforms mee. Want zij vertelt dat in haar Facebookgroepen. Daar rechtsonder zijn de tuiniers, zeg maar. Daar hebben we er heel veel van. Mensen die op wat voor manier dan ook bij de openbare ruimte. Ik denk dat dat misschien in Doetinchem wat anders ligt. Dan is iedereen natuurlijk heel druk met zijn eigen tuin. In Amsterdam heb je veel mensen zonder tuin. En die willen dus, maar die willen wel heel graag tuinieren. Dus die doen van alles. Die beheren een geveltuintje of een boomperkje of een moestuin met elkaar. Gewoon in de buurt. Kleine scharrelgroen wat ze met elkaar onderhouden. En die ook altijd op zoek zijn naar, met nieuwe ideeën komen over waar het nog groener kan. En linksonder is een jongetje met een skateboard die ook jeugd weten te vinden. Als we het op de juiste manier triggeren. Want dan komen ze met allerlei ideeën van skatebanen, speelplaatsen, et cetera. Met allerlei leuke ideeën. Dus we bereiken ook veel aparte indieners. En dit was...
Ja. Hier, en als je nou zegt, hoe komt het nou, wat is nou een beetje het succes van het feit dat er zoveel mensen op een aantal platforms komen? Nou, dat ligt niet aan ons, denk ik. We kunnen niet zeggen dat we, bij Wespengroten gaan we nog zo meteen iets over zeggen, hadden we 28.000 unieke bezoekers binnen 5 weken. Nou, het ligt natuurlijk wel een beetje aan dat je daar echt om iets gaat, zeg maar. Dat je ook echt invloed hebt, dat je mag je plan gerealiseerd kan worden. Maar als 28.000 unieke bezoekers kunnen wij nooit met onze eigen communicatie toolbox, kit, hoeveel een netwerk kunnen we nooit bereiken. En de les die we steeds meer leren is dat het succes is dat mensen dat zelf doen. Dus wat we al een paar keer zeiden, zo'n draagvlakpeiling voor een plan, dat werkt enorm om in die netwerken te komen. Dit is een voorbeeld van een online community waar een oproep gedaan wordt om het monument voor Ewart van Laan, of de muurschildering, naar hun plein te laten komen. Dat is een voorbeeld hoe dat werkt. En we hebben ook mensen zien flyeren voor hun eigen in cafés. Of mensen die campagne gingen voeren voor het stemlokaal, wat we hadden ingericht. Dus je ziet dat mensen die kanalen gebruiken. En ik denk dat dat een van de, zeker als het gaat om dat soort type sites, dat dat een van de successen is dat mensen het zelf doen.
We gaan even naar de Stem van West of de Stem van Doetinchem. En zoals ik al zei, de gemeente of de raad bij ons vroeg gewoon van, wij willen ook een digitaal middel om ook iets meer bereik te hebben. En wat kunnen we doen? En we wisten ook niet de inhoud, hè, dat wisten we eigenlijk ook niet. Maar wat kunnen we doen? En toen kwamen wij eigenlijk op de agenda. Wie bepaalt nou eigenlijk de agenda van de raad? Wie beslist nou eigenlijk wat er op die agenda staat? Hè? Is dat de raad zelf? Zijn jullie dat zelf? Of is dat de Griffie die komt met voorstellen waar jullie uit kiezen? Wie bepaalt het dan? Is dat de Griffie die kiest wat ze voorlegt? Of is het het college die jullie bombardeert met stukken waar je dan uiteindelijk een keuze van maakt? En waar is dan die invloed van die bewoner op waar jullie over praten? Kijk, ze kunnen wel komen inspreken. Maar kunnen ze ook zeggen, nu moeten jullie hierover praten. We hebben in Amsterdam wel het bewonersinitiatief, of het, hoe heet het ook weer, een initiatiefvoorstel, een soort referenda, een bewonersinitiatief, Nou, ik ben het woord even kwijt. Dan moet je 80.000 handtekeningen ophalen en dan moet je dat gestenseld aanleveren. En dat is echt heel formeel en dan moet geteld en dan weet ik het allemaal. Maar die dagelijkse agenda, daar is toch moeilijk tussen te komen van bewoners. En daar uiteindelijk hadden we bedacht dat dat wel een mooi thema is om met bewoners te gaan experimenteren. Nou, daarvoor hebben we de Stem van West gebouwd. De Stem van West is, dit is de voorkant ervan. Dat zijn wat inspirerende voorbeelden die bewoners kunnen doen. Ja, het is wel jammer dat het niet leesbaar is. Maar uiteindelijk werkt het als volgt. Zullen jullie er kort doorheen nemen. Een bewoner heeft een idee. En die schrijft, dat kan je gewoon op een invulveld schrijven. Die schrijft in een beperkt veld het voorstel. Daar doet hij een foto bij. Hij drukt op send en het staat op de site. En er staat gewoon een blokje met een foto met wat tekst onder. Vervolgens gaat hij campagne voeren, want onze regel is, je moet op zijn minst 100 likes hebben gehad. Er moet een beetje draagvlak zijn voor dat plan in omgeving. Dus mensen moeten er wel wat vinden. En elke maand kijken we op dinsdagmiddag om 4 uur, welk plan heeft op dat moment, welk voorstel, welk agendapunt heeft op dat moment de meeste stemmen. En dat ding wordt automatisch, dat plan, dat voorstel, wordt automatisch geagendeerd op de raadsvergadering van 2 weken later. Zonder enige tussenkomst van wie dan ook. Dus het is niet zo dat daar nog een filter doorheen gaat. Of dat je zegt, nou, ik vind het geen leuk plan. Of nee, dat wordt gewoon besproken. En de raad wordt geacht het daarover te hebben. Dat wordt gemodereerd door de raadsleden. Dat is wel heel belangrijk. En modereren is onderhouden. Dus die hebben allemaal toegang tot die site. En die stadscommissie, er komt een nieuw idee binnen. Of de raad komt een nieuw voorstel binnen. En dat raadslid van dienst die neemt contact op met de indiener. Goh, goed dat je dat hebt gedaan, leuk. Goed dat je nu moet je even campagne gaan voeren. En kan je die foto misschien is het leuk om een andere foto te kiezen. Dat spreekt misschien meer aan. Maar je legt even persoonlijk contact. En als het idee op de agenda komt, dan wordt er ook contact opgenomen. Dan worden ze even gerustgesteld, want het is echt ongelooflijk spannend om in te spreken. Zeker als je gewoon op je fiets zat en dacht, goh, ik heb een leuk idee. En een maand later word je gebeld dat je ineens moet komen. Of mag komen, maar net hoe je het ervaart. Mensen die echt toeten nog blazen weten van wat een gemeenteraad überhaupt is. Dus die dan maar dat wel hadden gezien. En in één keer daar zitten. Nou, toen hadden we hem ook achter dit spreekgestoelte gezet. Nou, dat was niet heel handig. Dus die zit nu tussen het dagelijks bestuur in. Want dat geeft dan toch wat meer body, zeg maar, aan de positie. En dan mogen ze een plan presenteren. En dan gaat de raad er gewoon over praten. En dat is eigenlijk in een nutshell hoe het werkt. En ja, wat gebeurt er dan? Ja, daar kun je natuurlijk allemaal van alles bij bedenken. Je kan natuurlijk het is best moeilijk als raad om daarmee om te gaan. Want je krijgt plannen waarvan je weet dat ze bijvoorbeeld niet kunnen. Of wat je eigenlijk politiek gezien niet wil. Het was in het begin zo bij ons dat de raad alles fantastisch vond wat er geagendeerd werd. Dus allemaal zo, oh leuk, ja leuk. College, kun je het uitvoeren? En dat ging ook meteen mis bij de eerste of de tweede keer was dat, meen ik. Er was namelijk een bewoner, had een heel leuk idee voor een stukje groen. En die had dat ingediend en iedereen vond het fantastisch. En dat stond op de agenda. En vlak voordat de vergadering begon, kwam er dus iemand de trap op stormen. En met stoom uit zijn oren, want zij had het namelijk bedacht op zijn stukje grond. Dus dat was niet heel praktisch. En die kreeg dus op de tribune al ruzie van, ja, weet je wel wat ik daaraan doe? Ik heb daar een beheerovereenkomst met de gemeente en ik onderhoud dat. Nou, dat doe je dan wel heel slecht en dat kan veel leuker. En zij merkt al, er zit daar wat op die tribune, is wat gaan, dat gaat niet helemaal goed. Uiteindelijk hebben ze het bijgelegd en hebben ze gezegd, we gaan samen dat plan proberen dan vlot te trekken. Dat is uiteindelijk niet gelukt, want daar was de sfeer al te veel voor verpest. Maar dat is wel, was voor ons ook wel weer een les dat het wel handig is om een klein beetje achter de schermen te kijken van wat speelt daar. En de raadsleden enigszins wat context mee te geven, maar dat houden we wel heel beperkt. Want uiteindelijk is het aan jullie om dat voorstel. En dat hebben we gemerkt, dat gaat een tijdje overheen tot je ook durft te zeggen tegen zo'n bewoner, ja, maar ik vind dat gewoon geen goed idee. Of ik ben het daar gewoon niet mee eens. Hè? Want zo moet het ook gewoon werken. Als jij vanuit je politieke overtuiging vindt dat er meer parkeerplaatsen moeten komen, ga je niet, omdat het een bewoner is, ineens het heel leuk vinden dat er parkeerplaatsen opgeheven worden. Ja, dat blijft. En dat is wel een verantwoordelijkheid die de raad op dat moment ook moet nemen. Om zo'n plan op die te beoordelen. En des te leuker is het dat tijdens die campagneperiode kunnen bewoners ook aangeven of ze het ermee eens zijn of niet. En dat helpt natuurlijk weer, als je het hier bespreekt, dat je de discussie daaronder alvast kan zien. Nou, dit was wel een briljant voorbeeld. Dat rode hekje wat daar staat, daar in het midden van die, naast die heg, hè, dat is een antifietshek. Nou, als je dit op de kaart van Amsterdam ziet, is dit echt het ideale fietspad door de stad. Dus als je dit gewoon fietspad maakt, dan snij je een enorm, dat sluit aan op twee andere stukken. En die mensen moeten dus nu omfietsen om het park. Dus als je dit door zou trekken, dat is eigenlijk ideaal. Het is ook heel erg ideaal om je hond uit te laten. En dat zijn ook hele fanatieke bewoners. Dus je ziet aan het aantal stemmen, dat staat rechtsboven, dan zie je het aan de stemmen voor en tegen. Die zitten allebei zo rond de 300. 341 voor en 369 tegen. Met een ellenlange discussie eronder, want je kan dus argumenten voor en tegen geven. Over waarom het wel of niet een fietspad moet zijn en wel. Ja, dit is natuurlijk voor raadsleden een droomonderwerp, zal ik maar zeggen. Want ja, dan zie je hoe ingewikkeld dit in de buurt is. Ja, ga je dan maar eens opstellen tegenover die indiener die daar komt spreken. Dus dat geeft wel een leuke. Dat dit soort voorstellen geven eigenlijk de leukste dynamiek. Ja, dan kunnen we weer naar boven. Dus uiteindelijk is het zo dat jij als raadslid krijgt een voorstel voor waar je als het goed is ook ziet of er in de buurt voldoende draagvlak is, of er argumenten voor en tegen zijn. En uiteindelijk kun je dan daar een mening over uitspreken van nou, we vinden dat dit verder gebracht moet worden. Dan kan het college onderzoeken wat het kost of wat het, of het echt geen technische ingewikkeldheden liggen of het uitgevoerd kan worden. En wij hebben nu, we doen het nu 2 jaar, vanaf februari 2 jaar denk ik. Ja, vanaf februari 2 jaar lopen, nou, er zijn denk ik dus bijna iedere maand wel een voorstel. Niet altijd overigens, soms zie je ook dat het helemaal inkakt. En dan gebeurt er weer wat omdat er een van die plannen wordt uitgevoerd en dan krijg je daar weer traffic op die site en dan komen er weer nieuwe ideeën binnen. Ik ben dat fietspad, of zien jullie dat zebrapad? Kan je dat zien? Dat is zo'n zwevend zebrapad. Nou, dat is op zich wel een heel leuk idee. En wij hebben een centrale verkeerscommissie in Amsterdam. Nou, die zijn bekans heilig. En die willen dit dus echt absoluut niet. En alle bewoners vinden het heel leuk. En ik eigenlijk ook stiekem ook wel. Maar ik mag het dus niet op de weg aanbrengen. Eerst waren er allemaal formele redenen, want het was geen zebrapad en dat was juridisch ingewikkeld. Maar het is dus wel een zebrapad, want die witte vlakken die zijn precies even groot als een normaal zebrapad. Maar ja, dan kom je de hoek om en dan rij je denk ik tegen blokken rijdt. Maar als je er vlakbij staat, dan zie je dit helemaal niet. Dus nou ja, eindeloos gedoe. Ik heb nu afgesproken met de verkeerscommissie dat ik op een stuk asfalt, wat geen voetgangers of geen fietspad of geen weg is, dit ga aanbrengen en dat ze het dan kunnen zien. Dus ik ben nu op zoek naar een stuk asfalt wat geen weg is. Wat op zich ook best wel zoektocht oplevert eigenlijk. Het is helemaal niet zo simpel. Maar ja, dat is wel lastig. Want die bewoners vragen wel, zeggen, goh, we hebben dat toch, en jullie vonden dat toch. En ja, daar moet je je dan weer toe verhouden. Dus dat is, ja, dat blijft gewoon. Maar dat is eigenlijk natuurlijk met een motie die aangenomen wordt hier, wat ingewikkeld ligt, is eigenlijk hetzelfde. Dus je kunt het heel zwaar maken. Je kunt ook zeggen, ja, het is niet anders dan dat een partij met een motie komt of een bewoner komt inspreken. Het is eigenlijk alleen een ander middel wat uiteindelijk hetzelfde resultaat oplevert. Namelijk gewoon een plan van iemand wat we met de stad verder aan kunnen. Dat is deze zet maar Britt op, omdat hier de bewoners, daar ging een tramlijn uit de Witte Witstraat. En de Witte Witstraat is een hele tricky straat, omdat daar, die is heel erg lang en smal. En een tram er doorheen, waardoor je geen ongelijke vloeren kan hebben. Je kan geen drempels aanbrengen, je kan geen rijvak beperken door een scheiding, waardoor je ja, een soort asfaltplaat krijgt waar Max Verstappen zijn vingers van af ligt. Zeg maar, een enorme racebaan. En toen de tram er niet meer zou rijden, kwamen die bewoners gelijk van ja, dan willen we dat die helemaal opnieuw wordt ingericht. Die opdracht kreeg ik mee. En het is gelukt om daar bij de centrale stad geld voor te krijgen. Dus we mogen deze nu op basis van het plan van de bewoners helemaal gaan uitvoeren. Maar ja, als die bewoners komen en die en jij zegt ja en we gaan het doen, dan denken zij dat over 2 maanden die schopper de grond in gaat. Wat natuurlijk niet zo is, want je hebt een heel voortraject van ja, onderbodemonderzoek en adviezen. En nou ja, dat weet ik, dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. En terecht, want het zijn ook allemaal hele goede adviezen. En dan merk je dat je ook heel erg dat moet blijven begeleiden. En die verwachtingen moet blijven managen. Van ja, dat de raad ja zegt en het leuk vindt, wil niet betekenen dat we over een maand de Witte Witstraat een groene winkelstraat hebben gemaakt, maar dat even zijn tijd doet. En wat we merken is dat als je daar maar transparant en open over blijft communiceren, dat ze dat ook eigenlijk best wel goed snappen. En de raadsleden die houden dat blokje, kan je klein beetje naar beneden scrollen waar dat? Ja, dat blokje, dat moderatieblokje. Wat, ja, er staat daar een blokje tekst van de raadsleden van het AB. Hier, dit zijn updates die door de raadsleden worden toegevoegd aan het onderwerp als er iets nieuws over te melden is. Zodat de initiatiefnemer ziet dat er voortgang op is. Maar dat doet de raad ook zelf. Ja. Dat is hem? Ja? Ja, gaan we even naar wetsbegroot. Als er vragen zijn moet je het vooral roepen. Dat is in zekere zin waar. Laat ik vooropstellen dat bij dit proces is dat zeker het geval. Dit is echt digitaal. Bij alle andere processen doen we het eigenlijk altijd online en offline. Niet in de laatste plaats, omdat als je het gewoon bij een bewonersavond ook een dieper gesprek kan hebben dan pure reactie op een site. Dus het heeft ook een absolute meerwaarde. Ook al is het in aantallen minder, maar de kwaliteit van die gesprekken zijn veel beter. Dus dat doen we eigenlijk altijd. U heeft gelijk. Aan de andere kant is het nu zo dat van de bevolking 95% online is. Als ik naar mijn eigen moeder kijk, die heb ik altijd een beetje als voorbeeld. Zij is nu bijna 78. En zij heeft nog, toen zij in haar werkende leven, ze heeft tot haar pensioen gewerkt, volop met internet en e-mail gewerkt. Dus die is niet heel digitaal vaardig. Het is niet zo dat zij. Maar die zit wel op een iPad, leest, kijkt op internet. WhatsApp. En mensen kunnen haar ook iets een WhatsAppje sturen. Kijk hier eens op. En dan drukt ze daarop en dan komt ze er. Dus uiteindelijk zijn er niet zo heel erg veel mensen niet meer digitaal. Dus ook mensen die. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mensen die we moeilijk bereiken, Turkse Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam, is moeilijk om die echt intensief bij het participeren te betrekken. Maar die zijn allemaal online. En die zijn allemaal digitaal vaardig. Alleen in een hele andere taal. Dus daar kom je dus, als jij daar Facebook berichten op afstuurt, of ads, dan kom je daar niet in. Dus de kunst is niet van. Hoe bereiken we de groep die niet digitaal is? De kunst is, hoe bereiken we iedereen die wel digitaal is? Maar komen we in die bubbel terecht van de ander? Daar is nog een wereld mee te winnen. En de mensen die niet digitaal zijn, ja, die komen ook niet heel vaak op een bewonersavond. Dus uiteindelijk, begrijpt u wat ik bedoel? De meerwaarde, zeg maar, er is nog. We zitten op 10%, zal ik maar zeggen. Ook met dit erbij. En voordat we naar die groep toe zijn, dan zijn we nog wel even verder. Maar het is zeker een ding wat we steeds in het achterhoofd proberen te houden. De stem van West in cijfers. Oh, die had ik ook nog niet gezien.
Daar heb ik gelijk een vraag over. Volgens mij leg je daar wel de vinger op de zere plek. Als we hier bijeenkomsten organiseren, of het nou over duurzaamheid gaat of over een totaal ander onderwerp. Vaak merken we wel dat dezelfde mensen aan de tafels aanschuiven. En hoe kun je nou die mensen bereiken die je normaal gesproken niet zou bereiken? Want daar zit volgens mij inderdaad de uitdaging in.
Ja. Nou, dat is dan met die digitale, de mensen die wel digitaal zijn, daar merken we dat we hier dus heel veel mensen bereiken die we normaal niet zien. Ze hebben er een keer over gelezen, ze hebben het een keer gezien en ze denken, oh ja. Het makkelijke ook van Stem van West is dat je kan het natuurlijk altijd doen en overal. Dus de groep die wij heel slecht bereiken zijn jonge ouders bijvoorbeeld. Die vinden wel van alles, maar die komen niet echt actief, want die zijn altijd met hun kinderen bezig rond die tijd. Maar online bereiken we die beter. En die zijn dus ook actiever op Stem van West dan dat ze bij de bewonersavonden bijvoorbeeld actief zijn. En dat is ook logisch, want als jij een pappadag hebt en je bent aan het wandelen door de buurt. Ik weet ook voor mezelf trouwens dat ik heel anders tegen mijn buurt ging aankijken toen ik vader werd dan daarvoor. Daarvoor fietste ik gewoon de buurt uit, zeg maar. En toen ineens irriteerde ik me aan elke bobbel die in de straat lag, omdat mijn kinderwagen eroverheen ging. Dat ik daarvoor nooit over nagedacht. Dus je gaat ook anders reageren, je wordt anders. En die zijn makkelijker online te bereiken. En dat zien we ook aan de mensen die we uitnodigen. Die echt denken, ik ben hier echt nog nooit, heb ik iets met de gemeente gedaan. Maar dat zijn wel gewoon betrokken Amsterdammers, zeg maar.
Ja.
Ja, in het kader van verwachtingen, zeg maar, hè, die je schept in de omgeving, hoe bepaal je wat wel of niet besproken moet worden of kan worden?
Ja, nou, in principe kan alles besproken worden. Iedereen kan alles erop zetten. Hij moet zelf stemmen werven. En alleen degene die die maand het meest scoort, die gaat op de vergadering. En je doet 3 keer mee aan de stemming. Als je na 3 keer niet de hoogste bent geworden, dan wordt de stemming, dan tel je niet meer mee. Zeg maar. Dan ben je buiten mededinging. Dus het is wel, je moet niet jarenlang erop blijven staan om te bespreken.
Maar ja. Alles, in principe is de afspraak, alles kan. Dus als het maar over het gebied gaat, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat het de Westen niet over gaat, maar de bevoegdheid is of van het Rijk. We hadden een keer iemand die wilde de A10 vergroenen. Of de ring rond de A10. Dat is in best, dat is ook in principe mogelijk. Dus we hebben gezegd, dat is het besluit geweest eigenlijk van de Raad en het BV samen. We willen bewoners zo laagdrempelig mogelijk gelegenheid kan voor het gebied. En dat wij er nou over gaan, dat we het zelf willen uitvoeren. Wij moeten het uitvoeren. Anders gaat het in eerste instantie om het idee. We willen dat ook niet in hokjes, hier mag je wel over niet. Het idee van de Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, het moment zeg maar, om daarover te beslissen wat je mee doet, is inderdaad. En daar voel je ook niet trek op gewoon over wat je niet doet. En bij Rijkswaterstaat krijgt Jeroen de opdracht om met Rijkswaterstaat gesprek te gaan over het plan. Het leuke was dat Rijkswaterstaat al had gehoord via de Telegraaf dat de plannenstichting belde ons al. Van hé, wat kunnen we doen met de groening van de uitvoering? We gaan in overleg met Rijkswaterstaat om te kijken hoe kunnen we dat, wat is de vraag dat Rijkswaterstaat, kunnen we dat opstaan met de indiener of niet? En de indiener kan ook nog aangeven, nou, ik vind het alleen maar een leuk idee, maar het was alleen maar een leuk idee. En als u gaat ermee aan de slag, kan ook nog zijn dat de bewoner zegt, ik wil het helemaal zelf uitvoeren. Dus daar kijken we ook naar. We proberen, dat is best lastig ook, om daar, maar juist dat open dat laagdrempelige, dat maakt ook dat aantrekkelijk. Maar dat loopt natuurlijk voor de organisatie tot wel een puzzel.
Dus het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de raad om die vraag ook te stellen, hè? Of die opmerking ook te maken. Maar bewoners stemmen er massaal op, bij wijze van spreken. Dus kennelijk leeft dat. Dus ze vragen om jullie daar iets van te vinden. En dat kan ook zijn van, nou ja, we gaan een brief sturen aan Rijkswaterstaat. Hè? Dat kan ook, ik denk dat jullie ook wel eens een opdracht meegeven aan een wethouder. Ga dat elders bepleiten. Zo zie ik dat een beetje, zeg maar.
Ja, ik ben toch even in die cijfers geïnteresseerd. 8407 gebruikers. Hoeveel inwoners? 116.000? 144.000. Ja. Dus als ik dat naar Doetinchem vertaal, dan zou ik hier over bijvoorbeeld 3000 mensen hebben. Hoe gaan jullie om met dat? En ik weet, het is een afweging in de politiek uiteindelijk, maar het blijft wel een betrekkelijk klein cirkeltje van mensen die erbij betrokken raken. Als er 350 mensen voor een voorstel stemmen en 350 mensen tegen, kun je niet zeggen, hè, bijvoorbeeld net bij dat fietspad was dat volgens mij het geval. Kun je niet zeggen dat een massale opkomst is.
Nee,
dus hoe wegen jullie dat in de praktijk?
Dat ligt er een beetje aan het voorstel. Want je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld heel goed campagne kunnen voeren. Of die een breder netwerk hebben, dus campagne kunnen voeren. Dus het aantal stemmen is gewoon om een winnaar te bepalen. Ja, dan heb je een voordeel als je een groter netwerk hebt. Het feit dat mensen argumenten voor en tegen kunnen opwerpen is ook gewoon meningen te halen. En dan kun je 20 meningen voor hebben, maar die ene tegen kan als heel goed zijn, zeg maar. En die geregistreerde gebruikers zijn alleen de planindieners en de
ook alle mensen die heel actief zijn op de site. Het gaat om mensen die argumenten hebben geplaatst, plannen hebben geüpload, niet eens stemmen.
Nee, niet stemmen.
Nee.
Dus
er is 9000
keer
gestemd.
Nee. Dus, hoeveel keer gestemd? Stemmers hoef je eigenlijk alleen maar je postcode in te voeren. En er, ja, 9000 keer
gestemd. Ja, sorry, 9500 keer gestemd. Ja.
Die mensen hebben dus ook gezegd.
Ja. Oké, we gaan even naar Westbegroot.
Ja.
Ik denk dat we nu op een stuk of 20 zitten. Waarvan in verschillende, die dus het gehaald hebben en door zijn. Die we ook in behandeling daadwerkelijk hebben genomen. Er zijn een aantal zijn daarvan uitgevoerd. Ik heb ze niet geteld, ik had ze eigenlijk willen tellen, maar heb ik niet gedaan. Een aantal lopen al heel lang, die zijn heel ingewikkeld. En een aantal die zijn gewoon gestrand omdat het gewoon niet, Nikon. En hebben we wel onderzocht, hebben we wel in banden genomen, maar hebben we gewoon gezegd, ja, dat wordt te duur of dat doen we niet.
Er zitten ook een aantal plannen tussen. Ik ken de website natuurlijk. Bijvoorbeeld staat van laten we met z'n allen nu het afval gaan opruimen. Ja, dat kan wel door een gemeenteraad heen gaan, maar dat is meer een oproep dan dat het een plan is.
Ja, en dat is op zich nog wel aardig. Er staat ook, want het is ook altijd een logisch van, goh, wat doe je nou met rare plannen? Of wat doe je met hele aparte oproepen? En het grappige is, dat geldt zowel voor de argumenten, maar ook voor de rare plannen. Deze was een muurtekst tegen Eberhard van der Laan. Iemand had gezegd, die muurtekst van Eberhard van der Laan moet inwesten. En deze jongen die ging er tegenin. En dit is een beetje, we kennen hem ook wel. Het is een beetje een activist type. Nou, prima, mag. En dan zie je dus dat helemaal geen traffic genereert. Hè? Dus helemaal geen 2 stemmen voor en 24 tegen. Dus het corrigeert zichzelf ook hier weer uit. En dat geldt eigenlijk ook voor de argumenten. We hebben bij de argumenten iets heel slims bedacht, al zeg ik het zelf. Namelijk dat je minimaal 140 tekens in je reactie moet geven. Nou, dat helpt. Want dan duurt het heel lang voordat je dan een vloekwoord kan plaatsen. Want dan moet je heel vaak dat vloekwoord intypen. En dat is dan te veel moeite. Dat houdt het redelijk netjes. En ik weet zeker dat bewoners weten dat ze tegen elkaar praten. En niet tegen de overheid, zeg maar. Waardoor ze vrij netjes zijn in hun stijl van beargumenteren of van voor en tegens en het gesprek aangaan. Omdat ze, ja, dat is toch anders dan dat ze tegen een politicus aanpraten of tegen de gemeente. Blijft het allemaal vrij netjes. En we hebben tot nu toe nog niet hoeven ingrijpen. Dus we hebben geen winnaar gehad van een raar plan. We hebben geen bijdrages echt moeten deleten of plannen hoeven te deleten. Omdat ze aanstootgevend, dat zouden we niet zo snel doen. Maar die staan er ook niet echt tussen eigenlijk. Hè? Nee. Maar oproep toch geweld zouden we natuurlijk gedeleteerd hebben. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Dus het blijft allemaal vrij keurig.
We hebben wel één keertje 50 stemmen eraf gehaald. Ja. Die kwamen uit de peilingen. Dus we monitoren wel, zeker als plannen richting de 100 stemmen gaan. Checken we wel eventjes, goh, zijn er onrechtvaardigheden? En als die er zijn, dan in eerste instantie contact met de indiener. Dan kan het zijn dat we tot de peilingen plannen over gaan. Denk van, ja, die komen echt niet uit. Dan best. Maar dat gebeurt eigenlijk heel zelden. Bij Tunneltje hebben we dat ook aan de hand gehad. We hebben de 200
rijders. Bij Tunneltje hebben we ook een keer iemand gebeld dat het niet klopt. En toen bleek het een school te zijn. Maar dat heeft maar één IP-adres. Waar alle kinderen hadden gestemd. Dat hadden we bijna. De directeur was helemaal aangeslagen. Nee, het was echt geen fraude.
En, ja, dus even afhankelijk van de zwaarte van de beslissing. Ja. Moet je ook dat soort dingen. Dat kan ook. En het is niet helemaal waterdicht, tenzij je dat het technisch heel zwaar doet. Kijk, als je echt wil dat er maar één stem is en één inwoner één stem heeft, dan moet je of met DigiD laten stemmen, of je doet opname unieke codes. Dan kan je je code opleiding. Dat is helemaal dichtgetimmerd, maar dat is een hoge drempel. En dat moet je zeker doen bij begrotingen. Maar voor agendering moet je steeds kijken van hoe laag je hebt, doe je het. Maar je moet natuurlijk ook niet naïef zijn. Je moet ook af en toe kijken naar, wordt er gebruik gemaakt van het
geval. Oké, zullen we naar best begroot gaan? Ja. Dat is meer een dingetje van het van het DB, vandaag is bestuurd, het college, zeg maar. Even kijken. Had ik ook een intro voor over wie gaat. Maar dat maakt niet uit. Die kan ik wel verzinnen, denk ik. Wie bedenkt en bepaalt de oplossingen voor de uitdagingen van Doetinchem? Zijn dat soms het college? Er is een politieke ambitie uitgesproken dat het groener moet. Het college komt met voorstellen, de raad bespreekt ze. Soms komen de oplossingen ook uit de gemeenteraad. Ambtenaren dragen heel veel goede oplossingen voor. Maar kan dat ook door bewoners? Nou, met dat uitgangspunt wilde de DB ook een keer een tool. Die raad had al een tool, dus wij wilden ook een tool. En daarvoor hebben we West Begroot gemaakt. Wat we gedaan hebben, we zijn begonnen met in juni vorig jaar geld voor de begroting apart te zetten. Dus 3 ton haalden we uit de begrotingsvoorbereiding. Die reserveerden we voor West Begroot. Vervolgens hebben we met z'n drieën 3 thema's bepaald, heel toevallig. Die 3 thema's bleken ook precies over onze portefeuilles te verdeeld te zijn, heel toevallig. Dus groen, dat zat bij mij. Bij mijn collega Melanie zit duurzaamheid. En bij mijn collega Fenna zit diversiteit en inclusiviteit. Daar hebben we alle drie een promotiefilmpje van gemaakt. En mensen mogen... Oh, je gaat hem ook laten zien? Dat sluit ernaar, nou ja. Waarin wij schetsen wat onze uitdaging is.
Weet u waar we nog meer groen kunnen aanbrengen? Waar groenere muren kunnen komen? Waar sportfaciliteiten op pleinen kunnen worden aangebracht? Wijs ons de weg naar waar het moet gebeuren. Voor een groener, mooier en leefbaarder Stadsel West. Dien uw plan in op West Begroot.
Dat was dus een heel leuk filmpje. Dus ik introduceer het thema en ik roep eigenlijk iedereen, bewoners, maar ook bedrijven, stichtingen, organisaties uit Amsterdam, uit Rotterdam, maar mij niet uit, uit Doetinchem. De uitdaging is dat het groener wordt in West. Welke oplossing hebben jullie daarvoor? Of welke ideeën hebben jullie daarvoor? Nou, dat die plannen, dat konden van 1 oktober tot eind oktober, konden mensen die plannen op de site zetten. Een beetje vergelijkbaar met Stem van West. En die moesten 50 likes halen. Dus ze moesten ook een beetje campagne voeren of andere bewoners het ook een goed idee vonden. Ook een beetje het kaf van het koren te scheiden. Om naar de volgende fase door te gaan. En de volgende fase was een haalbaarheidsonderzoek. Daar, in die eerste fase zijn er in een maand tijd 215 plannen naar de site gekomen. Verdeeld over die drie thema's. Daar vielen er een aantal vanaf omdat die er 50 likes niet hadden. Dus hadden we er 167 uit mogen. 197 over. Die zijn we gaan, zijn het ambtelijk apparaat dus allemaal gaan bekijken van wat kost zo'n plan.
Oh nee, sorry. Ja, 167 gingen er uiteindelijk door. Die haalden dus meer dan 50 likes. En na de haalbaarheidscheck waren er 97 over.
Ja, ja, ja. En die haalbaarheidscheck ging dus niet om is het een goed plan. Maar wel draagt hij bij aan het doel waar het voor bedoeld is. Kan het überhaupt juridisch, technisch? Past het in de openbare ruimte? Gaan wij erover? Kunnen we het ook doen? En wat kost het? Dus er werd een prijskaartje aangehangen. Toen hadden we een lijst over van 97. En we hadden van tevoren gezegd, we gaan 30 plannen aan de bewoners voorleggen. Dus toen hebben we aan de raad gevraagd om van die 97 er 30 uit te lichten. Die ter stemming gingen naar de bevolking van Amsterdam-West. Iedere inwoner van Amsterdam-West kreeg een stembiljet in de bus met een unieke code. En die kon naar de website gaan. En die kan dan vervolgens gaan stemmen. En dat gaat Maybrit even illustreren. Dus dit is de site. En je gaat naar die site. Je kijkt wat je leuk vindt. En dan zeg je, nou, dit plan wil ik wel. Je ziet het, daarna staat het bedrag. Hè? Dus 5.000 euro, die heeft ze nu toegevoegd. En dit van 30.000, die, wat is dat?
Warmhotels
op schoolpleinen. Vind ik een leuk plan. En boven in beeld gaat het budget op. Dus de bewoner is die 3 ton aan het uitgeven aan plannen die hij interessant vindt of zij leuk vindt, goed vindt. En daarmee komt dan een stemlijst uit. En het totaal, hoe zeg je dat? Het mandje wat hij kiest, dat is zijn stem. En elk plan dat in zo'n stemlijst staat, krijgt een punt, krijgt een puntentelling. En toen zijn we gaan kijken wie heeft de meeste. Nou, die wordt dus meegenomen, de volgende, totdat het bedrag van 3 ton op was. Nou, dat waren in totaal 13 plannen en die gaan we nu uitvoeren. Dat is in de...
Ik laat even zien.
Ja, je stemt even door.
Mensen moesten minimaal 2 ton aan plannen invullen. Want we wilden eigenlijk het buurmanstemmen voorkomen. En mensen kwamen soms op een site omdat de buurman heeft gezegd, stem even mijn plan. Maar het ging natuurlijk eigenlijk om dat je een soort afweging maakt over dat je alle plannen leest. En dat je zegt van, nou, dit plan vind ik echt goed. En als ik dit plan wel doe, dan kan dat plan niet. Dus dat je ook gaat kijken naar, oké, ik heb een bepaald budget. Dus je moest een balkje vullen daarboven met 2 ton. Door. Het was wel spannend omdat we van tevoren eigenlijk niet wisten wat de plannen kwamen er. Wat je hier ziet is dat er best wel heel veel kleine plannen kwamen. Mensen ja. Met plannen van 5.000 euro. Dus in praktijk leerden we, moesten mensen ook best wel veel plannen toevoegen.
Ja, maar dat is ook de schuld van de raad, hè? Want die hadden na die 30 heel veel kleine plannen geselecteerd. Ja, dan moest je bijna alles aanvinken om te stemmen. Dus dat had de raad niet goed gedaan.
Nu kan ik stemmen. Dus als je 2 ton hebt gevuld, je kan er ook 1 ton van maken, dan kan je door naar de volgende ronde. Zie je hier eigenlijk Oké, dit is mijn lijstje. Je kan trouwens op die plannen klikken en dan zie je de toelichting. En als je nog doorklikt, we hebben al die plannen samengevat op een vergelijkbare manier. Want soms zagen we, hè, mensen hadden soms filmtekst, of mensen hadden spelfouten. Of mensen hadden, dus we hebben in overleg met de indieners alle plannen een beetje, de plannen moeten een beetje vergelijkbaar zijn. Maar je kon ook naar de originele tekst toe. Nou, als je hem nog gekozen had, dit zat dan op een winkelmandje, dus kon je even kijken. En dan kon je stemmen. En dan moest je je unieke code invullen die je kreeg in je brief. En dan kon je stemmen.
Ja.
Zo ging het.
Ja.
En misschien nog iets over cijfers? Of...
Ja.
Mag ik hier heel even vragen over stellen? Ja. Maar, goed begrijpen, is dit wel een voorbeeld, zeg maar, waar het ambtelijk apparaat met een voorstel komt waaruit de raad kiest wat gedropt wordt in de omgeving?
Nee.
Of niet?
Nee, de bewoners, die plannen die op de site komen, komen van ondernemers, bewoners, stichtingen. Die zetten de plannen op de site.
Ja, maar we hadden in het begin van het verhaal had u een opmerking over van je moet heel goed nadenken over wat je wel of niet dropt in de omgeving qua zwaarte. En daar wou ik naartoe eigenlijk weer terug.
Ik kan me die opmerking niet herinneren. Nee. Wat ik aangaf is dat hoe komen de voorstellen over de begroting naar de raad toe. Dat is het college vaak, dat is de raad. En dat zijn de ambtenaren vaak. Hè? Die verzinnen de oplossingen voor de problematiek of de uitdaging waar je voor staat. En wij wilden kijken wat is nou die kennis en ervaring en inspiratie van bewoners. Of die op datzelfde thema, waar je zelf ook al als college of als raad plannen en ideeën voor hebt. Want die heb je ongetwijfeld. Die staat in de verkiezingsprogramma's, maar die heb je ook gewoon gehoord van de buurt. Dus die breng je in. Maar hoe kunnen we nou bewoners slimme oplossingen voor diezelfde problematiek laten bedenken? En wat voor creatief zit er?
Ja, dus dat ik die bewoner ben en ik zeg in het kader van de verkeersdoorstroming alle grachten asfalteren.
Ja. Ja.
En ik kan goed campagne voeren. Dan,
ja, dan had hij in ieder geval op de site gekomen. Hè, ja. Want je hebt dit plan opgevoerd. Dan gaan we de haalbaarheidstoets doorlopen. En dan moet dat doel van dat plan moet wel aansluiten bij het doel die wij gevraagd hebben. Dus als er iemand zegt, nou ja, dat vondelpark, dat is leuk, maar dat kan je als parkeerterrein veel beter gebruiken. Terwijl wij als doelstelling hebben dat het groener moet en autoluw in de stad, dan ga je dat plan dus niet, is niet haalbaar. Want het past daar niet aan bij de doelen. Dus de check moet echt, het moet bijdragen aan het doel. Ja.
In het begin ging het eventjes over het platform zelf. Dat was ongeveer 1,5 FTE. Om dat te laten draaien, mevrouw vertelt het. Maar hier lijkt arbeidsintensief bij de ambtenaren. Hoeveel FTE zijn jullie wel niet bezig met al dat uitgevlooien?
Dit ging een klein beetje in die zin mis. Omdat wij, nou ja, hoeveel plannen verwacht je? Je bouwt het en je doet het de samenleving in en je hoopt dat je... Ik hoopte in eerste instantie dat we minimaal 30 plannen zouden binnenhalen, dat we in ieder geval wat konden kiezen. Of 3, laat ik daarmee beginnen. En minimaal 30, want we zouden over 30 stemmen. En toen moest je, ja, het moeten wel 30 haalbare plannen zijn, dus dan hebben we er meer nodig. Ja, het werd er uiteindelijk 215, dat heeft ons totaal overvallen. Maar we hadden wel van tevoren, er zat 2 maanden tussen, dus tot november kon je indienen. En we gingen in januari stemmen. En die 2 maanden waren voor het doorrekenen van de plannen. En dat wisten we, hadden we van tevoren ook met de stadsraadssecretaris, met de gemeentesecretaris afgesproken dat de capaciteit zou zijn omdat iedereen klaar zat. En die konden natuurlijk al beginnen op het moment dat een plan online verschijnt. Dan kan je al kijken. En sommigen waren zo van ja, dat kost ongeveer 10.000, prima en dat is goed. En anderen waren ingewikkelder. En soms moest er ook gebeld worden met de indien. Wat bedoel je nou eigenlijk precies? Hoe zie je dat voor je? Ga je het zelf doen of moeten wij het doen? Maar dat was omdat het vooral door de aantallen was het wel intensief hoor. Dus dat gaan we ook evalueren van moeten we die periode tussen dat indienen en dat stemmen langer maken om het ambtelijk apparaat ook gelegenheid te geven om dit goed te doen.
Ja, want is het dan zo dat jullie, het mooiste is altijd als je iets toevoegt, dat zeg maar iets anders niet gedaan hoeft te worden. En hebben jullie nou een dienst toegevoegd die er eigenlijk bovenop komt bij het werk dat jullie toch al deden? Of kunnen jullie nu in één keer enorm bezuinigen op arbeidsuren omdat je geen inspraakavonden meer doet bij wijze van spreken?
Nee. Dit is de stem van West, daar zou je dan meer over hebben. Dat is een extra middel. Dat is gewoon een agenderingstoel voor de raad. En we hebben niet gezegd, er mag niet meer ingesproken worden bijvoorbeeld. Het is gewoon een andere middel voor hetzelfde doel, zeg maar. En dit zijn wel extra projecten. Die 13 projecten, die
Maar ja, die 3 ton hadden we anders ook uitgegeven. Het was, dus die hadden we ook omgezet in projecten. Dus in die zin...
Nee, die drie ton, die snap ik. Maar jullie doen erg veel aan burgerparticipatie of overheidsparticipatie. Dat is Marien wel zien. Maar wat hebben jullie in de begroting staan voor burgerparticipatie? Want bijvoorbeeld, jullie sturen dan wel, neem ik aan, 75.000 brieven met zo'n unieke inlogcode. Jullie hebben nogal wat projecten. Dus ik ben even benieuwd naar, wat hebben jullie in de begroting staan voor participatie?
Ja. We hebben de voor bewoners, we hebben verschillende modellen. We hebben budget voor bewonersinitiatieven. Dat wordt overgemaakt aan de welzijnsinstelling. Dat zijn voor activiteiten in de buurt. Dat zijn voor hele kleine activiteiten in de buurt. Bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een feest op een speeltuin. En dat doen we via de welzijnsinstelling, omdat dan de verantwoording wat laagdrempelig is. We hebben buurtbudget. Dat gaat per buurt in de Koninkrijkbuurt, Sparendammerbuurt. Dat is bij ons in beheer. En dat doen we in overleg met de bewoners, wordt dat besteed. Maar het kan ook zijn dat we het zelf uitgeven. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bankje of het inrichten van groen. Maar dan betalen wij de rekening. En soms geven we dat geld ook aan bewoners in de vorm van een subsidie als zij iets willen organiseren. Dat zijn gewoon budgetten die we ieder jaar sowieso ter beschikking hebben. En dit budget kwam er bovenop, zeg maar. Over de uitvoeringskosten, het voordeel van die brieven, dat was dat het mee kon in een mantelcontract wat de gemeente Amsterdam heeft met een aantal grote drukkers, verzenders. Dus wij hoefden daar geen rekening voor te betalen. Dat hielp wel, overigens.
Nee, dat geloof ik. Maar we horen hier 3 mooie projecten op zich. We horen 1,75 FTE. Wat is nou het bedrag wat jullie aan uitvoeringskosten zo per jaar kwijt zijn aan deze projecten? Nou, niet aan de projecten, hè? Dus dat projectgeld, dat snap ik, daar vind je wel dekking voor.
Maar nee, maar aan het systeem. Ja. Nou, Stem van West is een online tool die door de raadsleden wordt bijgehouden, zeg maar. Dus die, daar zijn qua werkdagse werkzaamheden geen extra kosten aan. Er zit nog wel 1 ambtenaar die het begeleidt, maar die duwt het gewoon in. Het is een onderdeel van zijn takenpakket. Dus dat valt op zich wel mee. Stem van West, dat eenmaal draait, dan draait het. West begroot, ja, daar is geen extra capaciteit voor ingehuurd om het te kunnen doen. We hebben de site gebouwd. Dus het MyBrit heb ik, zeg maar, ingehuurd om de site te bouwen. Maar omdat die weer hergebruikt geworden, krijg ik niet de volledige rekening. Dus het wordt door een deel door de centrale stad betaald. Omdat die ook weer herbruikbaar is. En dat hele proces, ja, wat kost dat dan geld? Ja, we hebben het gewoon met arbeids...
Ja, we zijn het eigenlijk nu allemaal aan het uitrekenen, omdat we van tevoren eigenlijk niet konden vertellen. Maar er is wel een projectleider hier mee bezig geweest de afgelopen maanden. Alleen al met de coördinatie van het stuk. En dan heb je ook nog de interne experts die de plannen hebben beoordeeld. En we hebben natuurlijk heel waar veel, voor goede participatie, vraagt heel veel proces op de denkkracht. Nou, Jeroen is een van degenen die daar heel actief mee bezig is, maar daar zijn we natuurlijk... Zijn wij ook vanuit ons team en ook ambtelijke organisatie ook echt tijd mee kwijt geweest om heel goed dat proces steeds te doordenken. Dus daar zit ook wel gewoon denkkracht
in. Ja, maar dat is uiteindelijk zijn het gewoon de ambtenaren, we hebben geen extra ambtenaren voor ingehuurd. Dus het gebeurt in het normale werk.
Dus er gebeuren andere dingen.
Ja, die kan je wel kosten aan toerekenen, dat kan, maar ze doen het anders niet, dat klopt. Ja.
Dan vraag je bijna af wat die ambtenaren dan
Ja, dat klopt.
Nou ja, de participatie rondom de gebiedsplannen, dit zijn middelen, dit zijn 3 ton geweest voor de gebiedsplannen. We hebben dus voor 3 ton minder ambtelijke plannen gemaakt, dus minder ambtelijkheid. En de procesregisseur van de gebiedsplannen was de projectleider van dit plan. En we hebben ook gezegd, dan gaan we de participatie rondom de gebiedsplannen niet meer zo intensief doen, dan gebruiken we dit daarvoor.
Ja. Gebiedsplan is begroting voor een stad.
Maar dan nog vraagt het dus wel wat capaciteit om dit een eerste keer te doorlopen. We doen het nu in een tweede stadsdeel en het gaat alweer sneller omdat we eigenlijk alle werkprocessen al hebben doordacht. Dus je ziet wel dat dit vaker doet, maar dan blijft het een onvoorspelbaarheid hoeveel plannen er af. Ja. Dat is in deze vorm zoals we het nu hebben ontworpen. Maar je kan het natuurlijk op allerlei manieren ontwerpen. Waardoor je minder capaciteit hebt. Of je kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan aan de voorkant al selecteren, bijvoorbeeld. Dus je kan allerlei procesontwerpen maken waardoor er minder ambtelijke capaciteit nodig is. Maar dit vraagt dit vraagt wel ambtelijke capaciteit. Dat is wel best. Ja. Ik heb die vraag trouwens vaak gekregen, dus we zijn nu aan het evalueren.
Maar voor de ambtelijke organisatie meer van belang dan voor de raad.
En wat kost dan om te nemen? Even misschien nog heel kort over de resultaten van Best Begroot.
Ja, dus vanaf oktober tot januari heeft het dus gedraaid. Naar die 260 plannen in. Dus uiteindelijk 21.000 keer gestemd.
Gelijk op die plannen, ja, in de eerste paar.
Gelijk, ja, de plannen gelijk. En die 15.000 mensen die gestemd hebben uiteindelijk, dat zijn dus mensen die dat hele stemproces hebben doorlopen. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat het er zoveel zijn geworden, omdat het, ik dacht, er zullen een hele hoop mensen afhaken, omdat het best wel een klusje was om al die plannen te lezen en aan te, en die code, et cetera, in te voeren. En dat uiteindelijk 15.000 mensen dat proces hebben afgemaakt, is wel, vind ik wel, dat is 10% van het aantal mensen dat een stembiljet heeft gehad.
13.
Ja, 13. Ja, ja, dat vind ik wel enorm groot, een groot aantal. En de reacties waren echt ook, ik heb nog nooit zo op een plan zoveel mensen die spontaan wat geweldig mailden. Nou, dat krijg je niet zo heel snel binnen. Dus dit maakte heel veel los. Mensen vonden het echt heel leuk om op deze manier mee te mogen besluiten. En ze hadden ook echt het gevoel dat ze weten ook, door de opzet van de site en de helderheid, wat ik nu stem, dat gaat ook gebeuren. En dat, het is niet een ideetje wat ik meegeef, maar het is echt, ik stem ergens op. Ik kies ergens voor. En dat je merkt dat die energie en die wens wel in de samenleving zit. Dus ja, maar dat is ook mijn politieke ideaal. Ik voel gewoon dat deze nieuwe vormen van democratie wel iets toevoegen aan de lokale democratie. Dat was hem, denk ik.
Ja.
Als er nog vragen zijn.
Eén vraag.
Ja.
Die mensen die argumenten plaatsen, zijn die persoonlijk herleidbaar? Omdat sommige mensen die maken wel eens iets los, wat ook weer negatieve of juist positieve energie geeft.
Ja, nee, we hebben wel de stelregel, dat doen we eigenlijk zoveel mogelijk, is zeker dat stemmen niet, want dan wordt de drempel wat te hoog. Maar als jij een argument wil plaatsen, dan moet je ook je e-mailadres invullen. Dus we willen wel, en in je naam, we willen wel dat het gewoon transparant en open gebeurt. En geen anonieme toestand, juist om de reden die u ook bedoelde. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, dank jullie wel.
Jullie toch heel erg bedanken voor jullie komst hier.
Ja, graag gedaan.
En ik vond het in ieder geval een inspirerend verhaal. En jullie enthousiasme was ook duidelijk. En ik hoop eigenlijk dat onze raadsleden het ook zo ervaren hebben. En dan ben ik benieuwd of dat nog een gevolg heeft. Hartelijk dank dat jullie hier waren. En wij wilden jullie niet zomaar laten vertrekken. Jullie zijn helemaal vanuit Amsterdam naar de achtergrond gekomen. Nou. Wat jullie niet hebben. Wat wij wel hebben. Wat wij.
Cool. Wat leuk.
Twee plekjes.
Nou, heerlijk.
Je mag gewoon venten.
Wie welke.
Dat maakt het voor je leuk. Dankjewel.
Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.